Goedenavond gemeente en eventueel gasten en allen die deze dienst beluisteren. U bent alle welkom in deze dienst, waar dominee Kos uit Oostwold zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee op het hof voor te gaan. De organist is afwezig en dat wordt opgelost door Corrie. Geweldig, Corrie. Ons aanvangslied is nog niet ingevuld, dat is Psalm 67, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 97, vers 5. En 6 willen wij de dienst mee vervolgen. Uw leven is bewaard bij hem die heerst op aarde. De Heer strijdt aan uw kant. Dat is dus een rijkdom als je dat mag weten. Dat je leven bewaard is. We komen dat vanavond tegen het leven van David. Psalm 97, 5 en 6. vanavond willen met elkaar het geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen wij onze lof met het lied gezang 461, O hoogte en diepte, looft nu God, vers 1, 6 en 7. In vers 6 zie je iets van de lijdensweg. Vandaag is de lijdenstijd begonnen. En dan zie je dat de kruisweg de weg naar het leven is. Door lijden en door dood gaat de weg naar het leven. Op die kruisweg horen wij straks ook wat meer. Beleiden wij dan nu met hart en mond het geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We samen bidden om een zegen in deze dienst. Heren, voor een tweede keer op deze zondag mag uw gemeente samenkomen. Vanmorgen was dat hier in Siddeburen rond de tafel. En vanavond mag dat weer zijn hier in Tjuchem rond het woord. Het eeuwig blijvende woord. Wat er ook voorbij gaat, wat er ook verandert, ook in ons eigen leven. Uw woord blijft. Dat woord blijft ook onze bron van hou vast. En leer ons, Heere, om uit dat woord en naar dat woord te leven. De ervaring is vaak zo anders. We hebben zojuist gezongen over die kruisweg die Christus is gegaan. En dat is de weg die u ons leert. En dan zingen we nota bene dat die weg veiligheid is. Maar dat is wel verre van wat we ervaren als we een weg van kruis en lijden gaan. Dan lijkt dat alles behalve een veilige en betrouwbare weg. En daarom, Heer, leer ons in deze lijdenstijd te zien op Hem, Heer Jezus Christus, die die weg ten volle is gegaan. Een weg waarin Hij aan de ene kant voor ons de straf draagt, die ons tevreden aanbrengt. Maar aan de andere kant is die kruisweg ook een weg die ons ten voorbeeld is gesteld. Dat de weg naar de heerlijkheid een weg is langs het kruis. Dat heeft ook iets te zeggen over onze weg door het leven. En dat komt heel dichtbij. Heren, wij bidden daarom ook, mogen we door uw Heilige Geest deze dingen ook verstaan. Dat wij in de lijdensweken ook ons zullen bezinnen. Als we het hebben over uw weg voor ons. Ja, wat is dan ook onze weg door het leven? Welke weg kiezen we zelf? Maar boven dat uit, Heren, wat is uw weg? De weg die u met ons gaat. Dat is niet altijd een weg die wij willen. We krijgen te maken met moeilijkheden, met tegenslagen, met verdriet. En wat wordt het dan zwaar om dan toch u te blijven volgen? We begrijpen u niet. Alles lijkt soms tegen. En het kan donker zijn in ons leven en om ons heen. Maar Heer, dwars door dat alles heen blijft u ons roepen, volg mij. Mogen we dan de weg zien, Heer, de weg die toch omhoog leidt naar u toe. Wil zo, Heer, met uw zegen ons nabij zijn deze avond. Degene die hier samen zijn gekomen, maar ook die het later horen. Dat u zo, Heer, aan de bediening van uw woord uw zegen verbinden. Dat het mag zijn voor onze opbouw, de opbouw van de gemeente. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot eer van uw naam. En zo naar ons horen, in Christus' naam, om zijn gerechtigheid alleen. Uit genade en in de wegneming van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond uit 1 Samuel 25. En ik lees ook nog een paar versen, die heb ik niet opgegeven, uit Matthäus 16, maar een heel klein stukje, dat komt er nog bij. Allereerst 1 Samuel 25, dat is midden in de geschiedenis van David, die in het begin van zijn weg voor Saul op de vlucht moet. En dan gaan we lezen in hoofdstuk 25, 1 Samuel 25, vanaf vers 2 tot en met 12, 21 tot en met 35. Nu was er in Maon een man die in Karmel een bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David daar 10 knechten heen. David zei tegen de knechten, ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen die man die in voorspoed leeft. Vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Wel nu, ik heb gehoord dat er schaapscheerders bij u zijn, nu dan. De herders die u hebt zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastiggevallen en ze hebben al de dagen die zij in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knecht en zij zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want wij zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig al de woorden tot Nabal. Toen zij zwegen, antwoordde Nabal de dienaren van David. Wie is David? Wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zal ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen? dat ik voor mijn schaapscheerders geslacht heb? En zou ik dan mannen geven van wie ik niet weet waar ze vandaan komen? Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Ze kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. Nou, dan volgt het gedeelte waarin David met zijn mannen op weg gaat om Nabal en alles en heel zijn huis om te brengen. Maar het komt de vrouw van Nabal ter oren, Abigail, en die gaat op weg om David daarvan te weerhouden. En dan lezen wij in vers 21 verder. David had gezegd, werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David als ik van alles wat hij heeft één man tot morgen overlaat. Toen Abigail David zag, haastte zij zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp ze zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Ze viel aan zijn voet en zei, och mijn heer, op mij rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal. Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Maar ik, uw dienares, heb de knechten van mijn heer die u gezonden hebt niet gezien. En nu, mijn heer, zo waar de heer leeft en u zelf leeft, het is de heer die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand uw verlossing zou schenken. En nu mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn heer worden als Nabal. Wel nu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn heer meegebracht heeft, opdat het gegeven zal worden aan de knechten die mijn heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heere zal voor mijn Heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn Heer de oorlogen van de Heer voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. En wat er nu volgt, dat is de tekst voor vanavond, vers 29 tot en met 31, zeg ik alvast. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel of de bundel van de levenden bij de Heer uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren wanneer de Heere aan mijn Heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft. En hij u aanstelt tot een vorst over Israël. Dat dit dan voor u mijn Heer niet tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn. Dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt. En dat mijn Heer zichzelf verlossing geschonken heeft. En wanneer de Heere mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail, gezegend zij de Heer, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mij verlossing geschonken zou hebben. Want zeker zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen. Wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven. Toen nam David uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had en hij zei tegen haar, ga in vrede naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille. En dan nog een paar versen uit Matteüs 16, vanaf vers 21 tot 23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart, begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En hier eindigen de schriftlezingen. En ik heb de tekst inmiddels genoemd, vers 29 tot en met 31. De raad, of een stukje van de raad die Abigail aan David geeft. Daar willen wij over nadenken in de verkondiging. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 89. En dat gaat over het koningschap van David. Vers 9 en 10. David, mijn trouwe knecht die ik heb uitverkoren, die ik met olie zal op hem zal het rijk behoren. En dan zie je in vers 10 wat dat betekent als God je koning maakt. Dan is Gods hand tot steun. En dan is er geen vijand die hem aanvalt. Psalm 89, vers 9 en 10. Na de verkondiging zingen wij gezang 427, vers 1 en 5. Beveel gerust uw wegen al wat u het harte deert en laat hem besturen waken. De laatste tijd vooral hebben wij heel wat protesten en demonstraties langs zien komen. De boeren met hun trekkers die de wegen afzetten. De klimaatacties van Extinction Rebellion. De A12 bij Den Haag waar ze op de weg zaten bijvoorbeeld. De pro-Hamas acties natuurlijk niet te vergeten. Maar ja, demonstraties van extreem rechts, de woke-beweging. Nou ja, ik ga ze niet allemaal opzommen, maar er is heel wat onvrede in de samenleving. En die protesten, ja, die komen natuurlijk allemaal uit verschillende hoeken. Want als ik even denk aan de boeren of de woke-beweging of de klimaatbeweging, daar zitten niet veel vrienden bij elkaar, denk ik. Die staan tegenover elkaar en toch wil ik er vanavond op wijzen dat die protesten uit verschillende hoeken toch overeenkomst hebben. Iets gemeenschappelijks. Want, in die protesten schroomt men niet om bijvoorbeeld te vernielen. Kostbare schilderijen worden beklad alsof het niks is. Verkeer wordt in gevaar gebracht. Maar het erg is, dat soort dingen wordt niet meer als iets fouts gezien. Nee, want als je het zou vragen aan de demonstranten, dan doen ze dit allemaal met het volste recht. We hebben het recht daartoe om op deze manier te demonstreren. Want de reden, de overheid faalt. Als het gaat om onze belangen. Dus ja, dat geeft dus het recht om zelf maar in te grijpen. Zelf het recht in handen te nemen. Ja, we moeten toch wel, want anders komt het niet goed. Toch? En regelmatig gooi ik ook dat mensen uit de kerk daar ook bij betrokken zijn. Zelfs dominees die de straat op gaan. De boeren kunnen ook rekenen op veel steun vanuit kerkelijke hoek. Er is begrijpelijk en toch wringt daar iets, gemeente. Er wringt iets. Want we zien in de maatschappij dat onvrede die er is, wordt omgezet in actie. Waarbij dus zelfs de wet, de randen van de wet gezocht worden of zelfs eroverheen. Overtreden wordt niet meer als iets fouts gezien. En dan vraag je je af toch, wat is daar nog voor christelijks aan? Maar laat ik het meteen nog even op een ander vlak brengen. Dan komt het misschien nog dichterbij, want ik geloof niet dat er bij ons zoveel zijn die de straat op gaan. Maar ik sprak recent weer mensen, wel vaker gebeurt dat. Mensen in de kerk die zeggen, we komen niet meer, want we hebben zo moeite met die of die persoon. Dus we hebben maar besloten weg te gaan. Vanwege iemand in de kerk. Dat is natuurlijk iets heel anders en toch, daar zit ook weer een overeenkomst. Want ook hier neemt men het volste recht te hebben om dat te doen. Men kan dat in overeenstemming brengen met zijn geloof in God. Want je moet ook aan jezelf denken en voor jezelf opkomen. Dat is ons volste recht, want die ander daar in de kerk die ons dwars zit, die deugt niet. Heb je weer hetzelfde, hè? En dat zou dus wel eens ook in allerlei andere verbanden een rol kunnen spelen. Het volste recht om je huwelijk te ontbinden misschien wel, omdat de ander in je huwelijk het bij het verkeerde eind heeft. Het volste recht om die familieleden niet meer te bezoeken. Want je moest eens weten hoe ze zijn. Dus we vinden het blijkbaar wel oké. Om banden te verbreken zelfs. Want die ander. Dat is de motivatie. Gemeente, is dat nu hoe we als christen in de wereld staan? Is dit nou wat Jezus ons leert? Ik zou het nog anders zeggen. Vertonen wij op die manier de gestalte van Christus? Want daar gaat het toch om, of niet? Of doet dat er niet zo toe? De gestalte van Christus. Wat is dan ons geloof? Is ons geloof dan iets anders dan van ik geloof dat ik na dit leven in de hemel kom en that's it. En verder ga ik gewoon maar mijn eigen gang en doe ik wat ik denk dat zelf goed is. Daar deugt natuurlijk niks van. Dat voelt het ook wel aan. Weet u, de gemeente in het Nieuwe Testament heeft uit dezelfde roeping die David had in het Oude Testament. Namelijk, de roeping om de gestalte van Christus te vertonen. Dat is wel een verschil, hè? David leefde voor Christus. Dus dan zie je in hem iets van een type, een voorafschaduwing van wie Christus is. Dat zie je in David heel mooi. Hè? Hij is ook een gezalde die koning wordt. Maar de gemeente in het Nieuwe Testament heeft diezelfde roeping. Ook geroepen om ja, toch ook iets koninklijks te hebben. Om hem na te volgen. Het gaat om hetzelfde dus. Dat zij je bewust hebben, dan komt misschien David heel dicht bij ons leven. Vanavond. Nou ja, David is op sommige momenten, dat hebben we nu niet gelezen. Maar op sommige momenten is hij zeker wel een voorbeeld. Dan zie je iets van de Heer Jezus in hem. Bladzij terug, of hoofdstuk terug, zie je dat heel mooi. U weet, Saul zit hem voortdurend op de hielen, wil hem doden. Nou, en dan op een gegeven moment belandt Saul in de grot waar David en zijn mannen verblijven. En daar valt hij in slaap. Nou, we weten wel wat er gebeurt, hè? Want als de mannen rond David weten wel wat er nu moet gebeuren. Weet je wat ze zeggen? Kijk, David, dit is nou de dag die de Heere je geeft. De dag waarop de Heere uw vijand in uw hand geeft. En kun je met hem doen wat goed is in uw ogen. Ja, dat klinkt heel vroom, hè? De dag die de Heere geeft. Maar dan zie je bij David het geloof overwinnen. David gaat wel naar hem toe met zijn mes. Maar snijdt dan alleen een stukje van zijn mantel af, van het kleed. Om daarmee kort daarna aan te kunnen tonen. Kijk eens zo, ik had je kunnen doden. Maar ik heb het niet gedaan. Ik neem niet het recht in eigen hand. Nee, want ik laat God besturen, waken. Want het is wijsheid wat hij doet. Maar dan komt dit moment, wat we gelezen hebben. Dan is daar een dwaas, Nabal, die hem onbeschoft behandelt. He, Davids man hebben die herders beschermd. En wat krijg je als antwoord? Nabal vergeldt hem kwaad voor goed. En dan, gemeente, zie je eigenlijk dat in een mensenleven, het leven van een gelovige, dat geloof en handel uit het geloof en ongeloof, handel uit ongeloof, dat soms maar heel dik bij elkaar ligt. Dat die grens soms maar flinterdun is. Kijk, het ene moment kun je wel Christus groot maken, dat zou in de dienst kunnen gebeuren, dat je vol lof bent voor hem. Maar het volgende moment handel je weer volgens je oude natuur. Dat kan soms heel dik bij elkaar liggen. En die natuur, die oude natuur van ons, die zie je eigenlijk in die voorbeelden waar ik vanavond mee begon. Het recht in eigen hand nemen, omdat die ander of die anderen je in de weg zitten. En hier is dat Nabal. Nabal die inderdaad lomp, onbeschoft zich gedraagt. En daarmee ook David in zijn eer aantast volgens mij. Dus ja, David denkt er niet eens over na. Hij heeft het volste recht om nu met zijn mannen erop af te stormen en Nabal en zijn mannen om te brengen. Heel het huis. Dat is het voornemen. Want ja, dan zie je zo'n voorbeeld, hè. Wat kan een ander mens soms het bloed onder je nagels vandaan halen? En wie van ons blijft er dan rustig? Maar weet je wat er aan de hand is? Hier is een geestelijke strijd gaande. Hier dreigt David te vallen in de valkuil van de Satan. En dan is het die vrouw van Nabal, Abigail, die hem probeert staande te houden en op andere gedachten probeert te brengen. Want zij doorziet wat er aan de hand is. En daarom willen we vanavond wat nader bij die woorden van haar stilstaan. Abigail, een vrouw met geloof. En wat zegt ze in vers 30 en 31? We kunnen niet alles van haar, want ze zegt hele mooie dingen. Nou, daar kun je wel een serie preken over houden, maar dat gaan we niet doen. Maar ze zegt hier in vers 30, 31, het zal gebeuren wanneer de Heer aan mijn Heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft en hij u aanstelt tot een vorst over Israël, dat dit u dan voor u, mijn Heer, niet tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn, dat u namelijk zonder reden bloed vergoot hebt en dat mijn Heer zichzelf verlossing heeft geschonken. Dus Abigail zegt. Abigail zegt dus dat. Dat ze David ervan weerhoudt. Dat hij zichzelf verlossing zal gaan schenken. Maar wat klinkt er een geloof in haar woorden door? Want wat zegt ze als eerste? Wanneer de Heere aan mijn Heer zal doen naar al het goede en hij u aanstelt tot een vorst over Israël. Hé, dat is toch geloof? Dat is geloof. Abigail weet dat David koning zal worden. Nou, daar is op dit moment echt nog niks van te zien, want David was een vervolgde. Moest in grotten verblijven en op de vlucht voor koning Saul. En hij kon wel vermoord worden. Want als David dat niet van overtuigd zou zijn, dan was hij toch niet gevlucht. Ze denkt, het komt allemaal goed. Nee, hij gaat echt wel op de vlucht. Hij verstopt zich echt wel. Maar Abigail ziet dat hij koning zal worden. Abigail ziet dus door het geloof, kan je zeggen. Net als trouwens later de moordenaar naast Jezus. Want je zou zeggen, daar hangt een veroordeelde die bijna sterft, die heeft het verloren. Maar wat zegt die moordenaar? Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk bent gekomen. Die ziet die andere werkelijkheid ook. Die Abigail hier ook ziet. Ja, wij zijn zo geneigd alleen maar te zien wat voor ogen is. Maar het geloof ziet dieper. Gemeente, zien wij dat ook. Ziet u dat ook in de weg die u gaat in het leven? Dat God regeert en dat zijn plannen niet falen. Ja, zegt u, dat is anders niet altijd zoveel van te zien. Nee. En weet je wat het gevolg is? Omdat we er niet zoveel van zien, nemen we zo vaak maar het heft in eigen handen. En dan moeten we onszelf maar helpen, want een ander doet het niet. Nou, het komt in de tekst die wij gelezen hebben wel zeker wel drie keer voor dat er staat jezelf verlossing schenken. Daar wordt David van afgebracht. Om zichzelf verlossing te schenken. Want dat was de valkuil. Voor David. Maar ook voor ons. Voor David om nu met het zwaard erop te slaan. Voor Gods tijd. Nou, David is daar niet de enige in. Als we de lijdensgeschiedenis doorlezen, kom je het ook tegen bij de discipelen. Als Jezus wordt gevangen genomen, dan pak je door het zwaard en dan slaan ze het op. Maar dan worden ze ook tot de orde geroepen. Nee, niet zo. Dus de valkuil voor de weg die Jezus moest gaan. Opvallend dat in onze tekst het woordje struikelblok of aanstoot wordt genoemd. Nou, dat woordje komt inderdaad ook terug. Dat heb ik gelezen, Matthäus 16. Hetzelfde woordje struikelblok. Want als Jezus gaat zeggen tegen zijn leerlingen dat hij de kruisweg moet gaan, dan is Petrus die opstaat. Oh, dat zal beslist niet gebeuren. Nou, dan zie je dus bij Petrus hetzelfde, dat ongeloof en geloof soms heel dicht bij elkaar ligt. Hij had net beleden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Petrus, dat hebben niet mensen je geopenbaard, dat heeft God je geopenbaard. Een geloofsmoment. Maar dan, ho, dan het ongeloof. Als Jezus over het kruis begint, ho, dat zal niet gebeuren. En dan roept Jezus hem terug. Ga weg achter mij, Satan. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op de dingen van de mensen. Daar heb je het. De kruisweg is niet wat bij mensen opkomt. Gemeente, wat ligt dus dat struikelblok altijd weer op de loer in onze levens? De val van Satan. Het begon bij Jezus al veel eerder, hè? Toen hij daar in de woestijn was en de duivel kwam om hem te verzoeken, daar begint het al. Als je Gods zoon bent, dan moet je toch zelf ingrijpen. Dan moet je van die stenen brood maken. Jezelf helpen, jezelf verlossen van die honger. Nou, David krijgt dus nu ook met die verleiding te maken. Je bent toch de gezalfde? Nou, dan sta je toch ook in je recht. Als je nu ingrijpt. Nee, David, dat is een struikelblok. Dan ga je jezelf helpen. Dan ga je jezelf verlossen. En in de weg van het geloof is het toch altijd vertrouw. Vertrouw wat de Heer gezegd heeft in zijn woord. En hij zal het ook doen. Maar wat is dat moeilijk hè, voor ons? Om alleen maar op dat woord te vertrouwen. Want dan moet je je ogen sluiten voor de werkelijkheid die voor ogen is. En weet je wat we dan zeggen? Ja, dan zeggen we, ja, God belooft dat wel, maar... Dan komen de maars, hè. God belooft dat wel, maar je moet er ook zelf wel wat voor doen. Dat is van de duivel. Dat is van de duivel. Want daarmee geef je er blijk van dat je God niet op zijn woord vertrouwt. Niet helemaal vertrouwt. Je moet er ook zelf iets van waar maken. Het is altijd weer de verleiding. Daarmee geef je eigenlijk aan van dat je het eigenlijk niet op durft te wagen dat God het wel in orde zal maken in jouw leven. Want dan zeg je, ja maar die overheid. Of ja maar die andere in de kerk. Dat is een soort voorbeelden. Gemeente, zal God dat niet weten dan? Zal God het niet weten hoe moeilijk je het hebt als boer? Zal hij dat niet weten? En heeft niet beloofd dat hij toch zal zorgen? En zal God niet weten dat het slecht gaat met het klimaat? Zal hij dan niet zorgen voor deze wereld? Dat heeft hij toch beloofd? En zal God het niet weten dat die ander mij slecht behandelt? Dus moet je dan maar zelf je recht op de rechterstoel gaan zitten. Begrijpt u? Ik vul even wat voorbeelden in. Misschien zijn er andere voorbeelden, maakt niet uit. Maar u begrijpt het denk ik wel, waar het om gaat. Gemeente David ging als type van Christus de weg van het kruis. En dat zul je altijd terugzien in de Bijbel. De weg naar de kroon, naar de triomf is altijd de weg door de diepte en door het kruis. En net als Jozef als voorbeeld. Jozef die toch eerst, die had wel die mooie droom gehad, dat ze voor hem zouden knielen. Nou, er moest wel een lange weg vooraf. Van gevangenis en slavernij, et cetera, verkocht worden. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort principe in heel de Bijbel. Dat het door de diepte naar de hoogte gaat. En in die diepte heb je vaak alleen maar die belofte die je op de been houdt. Ik heb het van de week nog in een kring gelezen over Jozef. Psalm 105 staat het zo mooi. Hè? Ja, hoe ging dat daar in die gevangenis uit? Nou, daar staat er, hij werd gelouterd door de belofte van God. Gelouterd dus. Ja, dat maakte zijn geloof zuiverder. Dat hij in die gevangenis, wachtend op wat er zal gebeuren, die belofte hem houvast gaf. Nou gemeente, dan is er in dit alles wel een belangrijke vraag. Want hoe kun je nou volhouden om te vertrouwen? Nou, daarom heb ik ook vers 29 erbij betrokken. Dat zegt ze dus eerst, Abigail. Wat staat daar? Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn Heer veilig zijn. In de bundel der levenden bij de Heere, uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. Prachtig beeld wat hier door Abigail wordt gebruikt. Ze ziet hier iets heel dieps. Dus Abigail ziet niet alleen dat David koning zal worden, maar ze ziet zelfs dat zijn ziel bewaard zal worden. In de buidel bij God of de bundel der levenden wordt dat genoemd. En wat is dat? Nou, ik zou het willen vergelijken met het boek des levens. Het boek des levens wordt elders in de Bijbel genoemd als het boek waarin de namen staan van allen die God heeft uitverkoren. Dus dat is zo kunnen zeggen, David is veilig omdat hij door God is uitverkoren. Dan zal God hem bewaren in die bundel van de levenden. Het beeld van een bundel waarin iets gebundeld is. Dan kun je denken aan wat men vroeger deed. Dan had men bijvoorbeeld een kostbare steen en die werd dan in een doek bewaard. Die hield men dicht bij zich op zijn lichaam. Tegenover die andere stenen die met weggeslingerd werden. Dus het beeld wat Abigail gebruikt is, je bent kostbaar in Gods ogen. Hij bewaart je in zijn doek als het ware. Zoiets. Kostbaar is Davids leven in Gods oog. En de vijanden die zullen worden weggeslingerd. En gemeente, dat vond ik zo'n mooie tekst. Een mooi en troostvol woord ook voor vandaag. Want, om even bij het begin terug te komen. Waarom zullen we nou het recht niet in eigen hand nemen? Waarom hoeven wij dat niet zelf te regelen? Nou, kijk maar naar dit beeld. Als ons leven bewaard is in de bundel van de levende bij God, dan zal Hij toch wel voor alles zorgen. Dan zijn we toch veilig in zijn hand. Gemeente, dan kan het niet meer misgaan. Dan hoeven wij ons recht niet te halen. Ook al is alles misschien tegen ons. En dan doet de overheid het falikant verkeerd. En dan worden we dwarsgezeten door de mensen om ons heen. Dan hoeven wij ons lot niet zelf op te lossen. Dan hoeven wij onszelf niet te verlossen. Want die bundel, dat zijn toch allen waarvoor de Heer Jezus zijn kostbare bloed heeft gegeven. Denk daar eens over na. Hij heeft zijn kostbare bloed ervoor over gehad om ons vrij te kopen. Dan zijn we toch van grote waarde in zijn ogen. Dan zal het toch niet zo zijn dat we dan ineens zelf ons leven op moeten lossen. En zelf onze problemen op moeten lossen. Dan mogen we toch op rekenen dat hij voor ons zal zijn. Dan zijn we bewaard in zijn genade. Dan mogen we het weten zoals de herder het zelf heeft gezegd. Ja, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De bundel van de levende, hè. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze zullen voor zeker beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Als je dat weet, dat die herder er voor je is, loop dan maar achter die herder aan. Volg hem maar. Ook al zie je soms geen licht, hè. Dat is de kruisweg. De weg achter de herder. En laten we die weg dan met volharding lopen. Want inderdaad, de herder gaat voorop. En dan is die herder ook ons tot voorbeeld. Want hoe ging hij voorop? Nou, daar hebben we vanmorgen in de preek iets over gehoord in Oostwold. Toen ging de preek over Hebreeën 12. En daar staat het. Hij, Jezus, heeft om de vreugde die voor hem lag, het kruis verdragen. En de schande veracht. En daarom nam hij op die weg, toen ze hem gevangen namen en kruisten, niet het recht in eigen handen. Had hij best kunnen doen. Maar nee. Zijn lot lag in Gods handen. En daarom kon hij zelfs in die weg bidden voor zijn vijanden. David krijgt door Abigail ook zicht op de weg die achter dat kruis ligt. Gebonden in de bundel van de levende. Daar gaat het naartoe. Hij is veilig. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Ja nee, dan ga je niet jezelf verlossen. Maar dan weet je, hij zal het doen. Toch? Hij zal het doen, want, zegt Paulus, ik ben er zeker van. Dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, of wat er dan ook mag zijn. Niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus. Want hij die roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Laten we samen danken. Heer, ook deze avond mogen wij door uw woord, als het ware tot de orde geroepen worden, de weg gewezen worden achter u. De kruisweg. De weg die tegen onze natuur ingaat en toch de weg die de juiste weg is. De weg die uiteindelijk nooit tegenvalt, want het is de weg naar de vreugde. De weg die de veilige weg is. De weg die u ons bent voorgegaan. De weg van lijden en sterven was toch voor u de weg waarin u voor ons de weg baande naar de heerlijkheid. Als u dat voor ons gedaan hebt, Heere, dan hebben we elke dag reden om ons lot in uw handen te leggen. Maar wat zijn wij daarin toch vaak geneigd af te gaan op wat we zien en wat er om ons heen is. En meegesleurd te worden in al die actie en in al dat zelf doen. Ook in de weg van het geloof willen we het zo graag allemaal zelf in handen hebben. Zelf de regie houden. Onszelf verlossen als het zou kunnen. Al is het maar voor een deel. En toch, Heren, daarmee doen wij u zo tekort. Want u wilt voor ons toch die volkomen zaligmaker zijn. Die het alles doet voor ons. Die heel onze weg bepaalt. Van het begin tot het einde. Dan hoeven we alleen maar op u te zien. En aan uw hand te wandelen. Dan zal het goed gaan. Dan hoeven we niet te protesteren en te demonstreren. Dan hoeven we niet weg te lopen voor andere mensen. Dan hoeven we niet uit de kerk weg te lopen. Nee, dan lopen we met gesloten ogen naar het onbekende land. Dan lopen we aan uw hand. Dan laten wij u besturen en waken. Ja, u waakt over ons. U weet wat we nodig hebben, Heren. We kunnen er wel eens aan twijfelen. Als we in de nood van het leven zijn, als we ons alleen voelen, als de zorg op ons afkomt of ons verdriet, dan denken we, zou de Heren nog wel er voor mij zijn? Uw woord zegt het, Heren. Laat ons daar dan de vinger bij leggen en laat ons dat in het geloof ook vasthouden. En zo ook vastgehouden worden door u. Maak dan uw beloften waar, Heren. En laat ons met vreugde, diezelfde vreugde die de Heer Jezus had, met vreugde de weg lopen van het kruis. De weg waarin wij niet met de ellebogen vooruit proberen te komen en niet ons laten domineren door onze oude natuur, die altijd de ander wil overwinnen. Maar laat ons maar de minste zijn. En laat ons maar ons lot vrolijk dragen. Zegen ons zo, Heren, en zegen uw woord in ons leven. Dat we het daarmee zullen durven wagen. Dan komen we niet teleurgesteld uit. Want u beschaamt nooit. Maar we zo, Heren, vertrouwend in uw werk, weten dat u het bent die een volkomen verlosser bent. Zegen ons zo, Heer, op de weg die we gaan. Zegen ook ons land en volk. We zien in al die demonstraties die ze straks genoemd zijn, toch ook iets broeien van een onrust die steeds meer om zich heen grijpt. Een onrust die mogelijk steeds verder escaleert. Ja, waar het christelijke verdwijnt, daar komt de ruimte steeds meer voor de geest van revolutie en van burgeroorlog. En wie weet wat er allemaal nog staat te wachten. O Heere, breng toch ons land aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus. Want dan hebben we niks meer te eisen en hebben we geen rechten meer. Maar dan mogen we leven uit genade. En dan kun je zeggen, ik heb mijn God. En dat is genoeg. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Wilt u zo, Heren, uw werk doen onder ons, uw koninkrijk nog uitbreiden? Dat bidden wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven en zingen aansluitend gezang 429, vers 1 en 2. Wie maar de goede God laat zorgen, is bij hem veilig en geborgen. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.